7 vragen. Dan weet u ongeveer hoe lang het gaat duren. De antichrist, komt u nog? Het is bijna of u haast hebt. Zo ongeduldig. En of is, was die er al eerder? Zo ja, waar en wanneer en hoe en wie en waarom? Nee, dat verzin ik erbij. De antichrist. Nee, de antichrist komt nog. De antichrist komt nog. Hij komt immers vlak voordat Christus terugkomt. Dus misschien is hij er al wel en weten we alleen nog niet. Hij is het. Er zijn altijd mensen die precies wisten aan te wijzen wie het was. Je hebt nog steeds vurige protestanten die denken dat het de paus is. Nou, dan zou ik u zeggen, lees eens het prachtige boek over Jezus dat door de huidige paus geschreven is. Dat wordt niet geschreven door de antichrist. Die heeft er geen belang bij om de Heer Jezus zo te verheerlijken. Nee, de antichrist, er zijn ook al speculaties vroeger dat het een communist zou zijn. Nou is dat niet meer in tel, dus nu speculeren de mensen dat het een moslim zal zijn. En zo blijven we aan het raden. Het is een soort raadspelletje. Als hij er eenmaal is, kunnen we onmiddellijk herkennen aan het getal 666. Nou, wat ze daar allemaal of niet mee uitgehaald hebben. Ik kan wel een boek aanleggen van alle verklaringen die daarvoor gegeven zijn. Pas had ik weer een hele nieuwe en de ene is nog vindingrijker dan de ander. Maar het helpt allemaal niks. U kunt elke denkbare beeldige naam nemen en u volgt of het Hebreeuws of het Latijns of het Griekse systeem, maar het is echt niet moeilijk te puzzelen om van het Willem Ouweneel ook 666 te maken. Maar ik ben het niet, dat kan ik u. Dus alsjeblieft, het boek Openbaring heeft meer dan welk Bijbelboek ook geleden onder speculatie. Sommige mensen die mijn tweedelige werk over de Openbaring hebben gelezen, hebben dat misschien ook wel gevonden. Het blijft een moeilijk boek om uit te leggen, maar de antichrist wordt verteerd door de Heer Jezus als hij terugkomt. Dus hij zal er zijn als Christus komt. Daarom zeg ik, als Christus spoedig komt, dan is hij er nu al. Alleen ik kan hem niet aanwijzen. Ik weet niet wie het is. Toen Ariel Sharon leefde, dachten ze, nou misschien is hij het wel. Want veel mensen denken ook dat het een Jood is. En nou die al zo lang in coma ligt, zijn er weer meer nieuwe mensen die speculeren. Misschien is het wel Sharon en komt hij straks weer tot leven. Daar staat er iets over in Openbaring 13. En zo speculeren we wat af. Hij komt nog. En als hij komt, dan merkt u het vanzelf. Maar als degene die zeggen dat de gemeente voor die tijd wordt opgenomen in de hemel, dan zult u het ook merken, maar dan van bovenaf. Dat moeten we afwachten. Er zijn vele vragen. Het verleden is al moeilijk genoeg om uit te leggen. Laat staan de toekomst. Dat is nog veel moeilijker. Zijn de 144.000 uit Openbaring 7 dezelfde als die uit Openbaring 14? Misschien wel, misschien niet. Dat hangt er vanaf welke uitleg u volgt. Voor allebei zijn goede argumenten te geven. De 144.000 uit hoofdstuk 7 zijn natuurlijk uit alle 12 stammen. En dat is altijd weer de vraag, is dat symbolisch op te vatten? Gaat het daar over het hele volk van God? Gaat het daar over de gemeente? Of gaat het daar letterlijk over 144.000 uit Israël? Nou ja, dat zijn allemaal vragen. Ik denk dat het letterlijk daarover Israël gaat, maar er is wel een groot probleem in het boek Openbaring. Wat is letterlijk te nemen en wat niet? Gaat het letterlijk om de 12 stammen? Maar gaat het dan ook letterlijk om 12.000 uit elke stam? Of is dat getal weer symbolisch te nemen? Ik stel meer vragen. Vroeger wist ik het allemaal, u had het mij moeten vragen 40 jaar geleden, toen wist ik het allemaal precies. Maar naarmate ik ouder word, krijg ik meer vragen en dan zie je ook weer dat er andere uitleggingen zijn. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk ook wel onzinnig, ja. Ik, in mijn dogmatische reeks die ik aan het schrijven ben, zoals sommigen van u al weten, in het ene laatste deel moet ik al die dingen uitvogelen en misschien praat ik dan net zo voorzichtig als nu, maar misschien ga ik dan ook wat knopen doorhakken, dat weet ik niet, want dan moet je er weer opnieuw eens grondig studie van maken. Hoe verhouden zich die tegenover de schade die niemand tellen kan? Nou, die 144.000 komen uit Israël, die schade die niemand tellen kan, komen uit de niet-Joodse volkeren. Wie zijn de zielen onder het altaar? Dat zijn gestorven martelaren. Zij roepen als heilige en waarachtige heerser hem aan en zinnen kennelijk op wraak. Ja, dat klinkt niet erg christelijk misschien, maar aan de andere kant in het boek, ook, in de psalmen ook, zie je als het niet gaat om onszelf, maar puur om de zaak van God. Puur om de zaak van God. Dan is het niet verkeerd om wraakgedachten te koesteren tegenover alle machten die proberen Gods werk te ondermijnen. Je moet altijd onderscheid maken. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Je moet nooit tegen mensen gericht zijn. Mensen kunnen altijd ontworsteld worden aan de macht van Satan en tot bekering komen. Maar de geestelijke machten daarachter, die mag je haten met een grondeloze haat. Want God haat hen. Openbaring 11 vers 15 spreekt over Christus die als koning zal heersen in alle eeuwigheid. In 1 Korinthe 15 staat, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Is er een eind aan alle eeuwigheid? Nee. Nee, ik lees dat gedeelte zo in 1 Korinthe 15, dat Christus bij zijn wederkomst dit zal ervaren, dat alle machten aan zijn voeten worden onderworpen. Dan begint de duizendjarig vrederijk. Dan komt het einde. En dat einde is het einde van deze wereld. Er komt geen einde aan de eeuwigheid. Er komt een einde aan de tegenwoordige hemel en aarde. En dan breekt de eeuwigheid aan met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat einde betekent ook dat de laatste vijand er niet gedaan wordt. U ziet dat in Openbaring 20, aan het einde van de duizend jaren, dat we met Christus zullen regeren, wordt ook de dood en de Hades worden in de poel des vuurs geworpen. Als, de volgende vraag, als elke christen in de toekomst priester en koning is, wie zijn dan onze onderdanen? De engelen misschien? Nou, dat is een leuke tip. Een leuke suggestie. In 1 Korinthe 6 lezen wij dat wij over engelen zullen oordelen. Maar velen zien het ook zo, ik zeg dat ook maar weer met voorzichtigheid, dat als de gemeente zal zijn weggenomen, vele mensen alsnog tot geloof zullen komen. En die zullen het koninkrijk binnengaan. Het zijn de schapen van Matteüs 25. De bokken gaan naar het eeuwige vuur, maar de schapen mogen het koninkrijk binnengaan. Wij zullen met Christus verbonden zijn als degene die met hem heersen. Maar hier op aarde zullen mensen zijn die nog in dit lichaam leven, terwijl wij straks opstandingslichamen zullen hebben, die in dit lichaam zullen leven, hier op aarde. Vele mensen zullen geboren worden. Israël zal het middelpunt van de wereld zijn. Wij zullen met verheerlijkte lichamen met Christus heersen. En pas aan het einde van de duizend jaren zullen ook al die gelovigen op aarde hun verheerlijk lichaam ontvangen en de ongelovigen geoordeeld worden. Maar dat is in een notendop. Lees die twee delen over het boek Openbaring. Stel dat wij als christenen zouden handelen als de 12 discipelen en wij alle machten van Satan zouden binden. Wat zou er dan overblijven van Satans positie als overste van deze wereld? Niks, geen fluit. Maar dit is ook zeer irreëel wat u beschrijft. Ik zal uw vraag zo vertalen. Stel je nou eens voor dat de ondergrondse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog al die Duitse machten hadden verslagen. Wat zou er dan van die bezetting zijn overgebleven? Helemaal niks. Alleen daar waren ze niet sterk genoeg voor. Die ondergrondse verzetsbeweging, die kon de tegenstander, de bezettende macht, nare speldenprikken uitdelen, gevoelige klappen toedienen. Met het gevolg dat de hele burgerlijke stand van Middelburg vernietigd is. Om maar wat te noemen. Om te zorgen dat ze daardoor niet mensen konden oppakken. Ze konden een heleboel deeloverwinningjes halen. Maar ze konden de vijand niet verslaan. De ondergrondse verzetsbeweging kon de nazi's niet verdrijven uit Nederland. En dat is onze situatie. Wij kunnen vele deeloverwinningen behalen. Klappen uitdelen. Sabotage verrichten. Maar wij kunnen de Satan niet vernietigen, wij kunnen hem niet verslaan. Dat zal Christus doen. Hij zal ons daarin ook betrekken, we lezen in Romeinen 16. God zal spoedig de Satan onder uw voeten vertreden, vind ik zo'n mooie zin. God vertreedt de Satan, verbrijzelt hem, vertrapt hem, maar hij doet het onder onze voeten. Hij vertrapt hem en wij mogen trappelen. Een heel mooi beeld, hoe God ons daarin betrekt. Maar dat is het eindoordeel. Eindoordeel. Wij zullen met Christus oordelen, met Christus regeren. Maar nu gaat het om deeloverwinningen. Maar die tast de globale macht van Satan niet aan. Ik hoop dat het een beetje overkomt. We kunnen hem dus enorm tegenwerken. En dat doen we vooral ook actief. Niet alleen maar door de defensief, door ons te verdedigen. Ook heel actief. Elke keer als mensen tot geloof komen, hebben we de duivel weer een gevoelige tik uitgedeeld. Denk maar aan Rahab, de hoer met haar hele familie die verlost werd uit Jericho. Zo kunnen we elke keer mensen onttrekken aan de machten. Aan die machten, die koningen van Kanaan zijn ook een beeld van de geestelijke machten van de duisternis. Maar dan kunnen mensen aan die macht onttrokken worden. Maar daarmee worden die machten nog niet definitief verslagen. Elk mens die tot geloof komt, dat is een stukje overwinning over de duivel. Als er hele gezinnen tot geloof komen, is dat een nog grotere overwinning over de duivel. Maar daarmee breken wij de macht van de duivel niet. Dat zal Christus doen. Dat staat nog uit. Ik zie dat er nog een vraag is, dus totaal is het 8. Wat is het verschil tussen de positie van de 12 discipelen die mogen rechtspreken over de 12 stammen van Israël en onze positie? Wij worden allemaal betrokken in het oordeel of in de regering. Maar, zegt de gelijkenis van de ponden, sommigen zullen regeren over 5 steden en anderen over 10 steden. Sommigen alleen maar over Tolen, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Brouwershaven. Maar anderen die krijgen er nog 5 bij, afhankelijk van onze trouw en onze toewijding. En deze 12 discipelen hebben daarin een heel bijzondere positie. Namelijk, zij mogen regeren over de 12 stammen van Israël. Dus de gelijkenis geeft aan, worden allemaal betrokken in de regering, maar er is wel verschil. Deze 12 discipelen hebben daarbij een wel zeer hoge en bevoorrechte positie. Een andere vraag, die heb ik nog niet eens gelezen. Misschien een vreemde vraag van een christen. Maar aangezien het lam gestorven is in plaats van ons, het lam ook de straf draagt in plaats van ons, hoe kan dan datzelfde lam uitstijgen boven zijn straf en als koning gaan heersen? Kortom, blijft de schuld van de zonde op het lam. Excuses dat het misschien vaag geformuleerd is. Nee, ik vind het glashelder. Ik vind het glashelder. Ik vind het een spannende vraag. De vraag is, ik zal hem samenvatten, dan kunt u altijd nog ertussendoor roepen dat ik er niks van begrepen heb. Als ik het samenvat, dan zegt u dit. Het lam heeft de straffen ondergaan en is als gevolg daarvan gestorven. Hoe kan nou, als dat lam de straf draagt, aan de ene kant, hoe kan dan anderzijds datzelfde lam grote overwinning halen en als koning heersen? Ik heb nou de hele dag zitten lesgeven, dus ik heb constant altijd de neiging om te zeggen, wat vinden jullie ervan? Dat doe je, op school leg je niet altijd alles uit, je vraagt constant, wie denkt dat hij het antwoord weet? Nou, het antwoord is heel simpel, de Heer Jezus heeft de straf gedragen, maar de straf is nu niet meer op hem. Het feit dat hij is opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zoals Romeinen 6 vers 4 het zo mooi zegt, betekent dat de Vader het werk van de Heer Jezus heeft aanvaard. De zonden zijn uitgeboet. De straf is gedragen. Als u en ik die straf hadden moeten dragen voor onze eigen zonden, hadden we daar de eeuwigheid voor nodig gehad. Hij heeft in die 3 uren van duisternis op het kruis, toen hij door God tot zonde gemaakt was, dat werk volbracht. Daarom kon hij aan het einde ook zeggen, het is volbracht. En daarom kon hij opgewekt worden door de heerlijkheid des Vaders. En daarmee, denk aan Romeinen 6 vers 7, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Is rechtens vrij van de zonde. Door zijn dood en opstanding is de Heer Jezus volkomen vrij van het zondeprobleem. Hij heeft er niets meer mee van doen. Het is voorbij. In Hebreeën 9 lezen we dat hij straks zonder zonde, dat wil zeggen zonder nog iets met het zondevraagstuk te doen te hebben, zal terugkeren. Het is voorbij. Hij was het kwetsbare lam dat geslacht werd. Maar het lam is opgestaan uit de doden. En nu is hij het zegevierende, triomferende lam dat kan regeren en zijn vijanden kan vernietigen. Tevreden vraag stellen? Heb ik de vraag goed gesnapt? Mooi zo. Zijn er aanwijzingen in de Bijbel dat Satan al dan niet onze gedachten kan lezen? Ja, ik was een keer op een conferentie en toen ontkende ik dat. Ik zei, Satan kan wel onze gedachten lezen. En toen was een andere broeder en die zei, nee, dat kan hij niet. Dat kan ik uit de Bijbel bewijzen. Hij had er geloof ik 25 bewijzen voor of zoiets. Ik dacht, nou, ik lees al zo lang de Bijbel, dan heb ik zeker niet goed opgelet. Nou, hij heeft ze keurig voor me uitgeschreven en ze aan mij doorgestuurd. En ik heb ze alle 25 of 35, hoeveel, ik weet niet hoeveel er waren, bekeken. En in geen van die teksten stond dat de Satan onze gedachten niet kan lezen. Dus. Er staat ook nergens dat hij onze gedachten wel kan lezen. Maar als ik nou zie, alleen al dit feit dat zelfs sommige mensen door paranormale vermogens kunnen doordringen in het denken van anderen. Zouden dan de geestelijke machten van de duisternis dat niet kunnen? Onze geest maakt deel uit van de geestelijke wereld. Soms heb je zelfs merkwaardige telepathische verbindingen, ook tussen mensen. Het heeft niks met occulte te maken. Dat zijn gewoon bijzondere eigenschappen van de geest, waardoor ook mensen soms aanvoelen wat leeft in de gedachten van de ander. Terwijl wij toch stoffelijke wezens zijn. Maar onze geesten kunnen op een wonderlijke wijze met elkaar communiceren. Ik denk dat in de geestelijke wereld de geestelijke machten daarom wel degelijk weet hebben van wat er in ons omgaat. Maar ik zal u erbij vertellen, ik heb daar ook geen bijbeltekst voor, zeker geen 25. Die andere uiteindelijk ook niet, zoals mij bleek. Dus we kunnen het wat dat betreft rustig laten zitten. Maar ik zou de vijand maar niet zeer onderschatten. En te makkelijk denken, nou gelukkig, gedachten zijn tolvrij, hij weet niet wat ik denk. Ik ben daar niet zo zeker van, eerlijk gezegd. Maar het is niet keihard te bewijzen. Ik weet wel in elk geval, wat Paulus in de 2e Korinthebrief schrijft, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat is wat anders. We kennen hem, we kennen zijn streken. We weten hoe die functioneert. Adam en Eva in het paradijs wisten dat nog niet. Die wisten niet wat voor gemeenerig dingen achter zijn gedachten zaten, achter zijn opmerkingen en vragen aan Eva. Maar wij kunnen zeggen, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Wij kennen zo'n beetje hoe hij werkt en hoe hij functioneert. Maar goed, ik laat die vraag dus verder maar in het midden. Want we hebben daar toch geen rechtstreekse schriftaanwijzingen voor. Nou, dat waren uw 8 vragen. En dat was dan weer dit seizoen. We zeggen elk jaar maar weer, wat vliegt het voorbij. Zo is het september en zo is het weer april. Ik hoop dat, als u het goed vindt, dat ik nog eens een keer hier mag terugkomen. Dat zal niet het komende seizoen zijn. Dat is ook wel een end weg trouwens. Waarom zitten jullie hier zo ver weg? Oh, sorry, ik zit ver weg. Oké, maar ja, ik hoop volgend jaar 65 te worden. En elke rit die langer is dan 100 kilometer. En dan ook nog eens een keer hebben jullie het zo geregeld dat je altijd langs Gorinchem of Rotterdam moet om bij jullie te komen. Dan hoef ik verder dus niks te zeggen. Dat betekent dat ik 8 uur bezig ben met 1 lezing in Tolen. Als dat per uur uitbetaald zou worden, zou ik er nog graag voor terugkomen. Maar zo werkt dat helaas niet. Nou, maar ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is een hele belasting. 8 uur werken is een dagtaak voor sommige mensen. Wat voor u een ontspannend avondje is na de dagtaak, is voor mij eigenlijk op zichzelf een hele dagtaak. Ik klaag daar verder helemaal niet over. Middelharmonis ligt net iets dichterbij. En daar kunt u mij het volgende seizoen DV toch altijd ook blij. Dat is voor jullie maar een peulenschilletje, niet waar? Broeder en zuster van der Harst, die rijden dat elke keer, dat is een kleinigheid. Dus als ik nou helemaal naar Middelharnis kom, dan kunnen jullie ook best naar Middelharnis komen, vind ik. Maar als ik nou moed verzamel volgend jaar, een heel jaar lang, alle moed verzamel, dan heb je kans dat ik het seizoen daarop dan zeg, nou, ik doe het nog weer een keer. Dus de volgende keer dat u mij hier ziet, ben ik een oude weer. Wat zegt u? Dat dacht je maar. Ik stel voor, lieve mensen, dat wij deze avond afsluiten met gebed en de Heer danken voor alles wat hij ons heeft gegeven. Ja, Heer, wij willen tot u komen met dankbaarheid. Omdat u ons zoveel heerlijke dingen in uw woord hebt onthuld. We danken u voor dat geweldige perspectief dat het Koninkrijk Gods ons biedt. Een perspectief niet alleen maar voor ons persoonlijk heil. We zijn zo vaak zo bezig met onszelf en ons eigen persoonlijke heil. Terwijl u het heil van de aarde en de hemel op het oog hebt. U werkt toe naar die tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis en de heerlijkheid des Heren. Dat alle knie zich voor de Heer Jezus zal neerbuigen, Vader. En alle tong hem zal belijden als Heer tot eer en heerlijkheid van u. En daar willen wij ook naar uitzien. En daar hebben we veel van mogen zien, dwars door het hele Nieuwe Testament heen. En we danken u daarvoor, we prijzen uw heerlijke naam. Voor die wonderbare schat. Help ons om het alles te herkauwen. We danken u voor de moderne technische middelen, waardoor die dingen ook zo makkelijk weer opnieuw te beluisteren zijn. We danken u voor alle die zich ingezet hebben deze avonden, ook achter de schermen. Mensen die bezig zijn geweest met de geluidsopname. Die bezig zijn geweest met de koffie en met het zorgen dat we in een verwarmd en verlicht gebouw zijn. En al die andere praktische dingen. We danken u, Heren, en we willen ons verder ook aan u toevertrouwen. Help ons om te leven vanuit die heerlijke verwachting van het komende koninkrijk. Ja, van de komende koning. En help en zegen elk van ons om die koning nu al te dienen in ons leven met alle kracht die in ons is. Bewaar en gedenk en geleid ons ook op weg naar huis. En als Heer Jezus nog niet gekomen is, Vader, wilt u ons op uw tijd ook hier weer bij elkaar brengen. We verheerlijken, we loven en we prijzen uw machtige naam. Amen.